Nee, ik schijn populair te zijn. Ik hoorde toen ik binnenkwam iemand achterna fluiten. Zeer mechanisch, maar toch prettig om een blijk van persoonlijke waardering te ervaren. We zullen overgaan tot beantwoorden van uw vragen. Persoonlijke vragen niet. Antwoorden zo kort als verantwoord mogelijk is. Gaan kijken hoe ver we komen.
De niet-aardse astronautische geschiedenis van het zonnestelsel in een notendop.
Landingen op aarde om water in te nemen door bepaalde ruimtevaartuigen die ze gebruiken als reactiemassa om versnelling te bereiken wanneer ze zich buiten de zwaartekrachtgebieden van sterren bevinden. Nee, in feite is het zo dat het water dus wordt uitgestoten, zeer sterk oververhit, een soort gaswolk, en daardoor kan de meestal uit de ionen bestaande stuwing van deze vaartuigen dan een zekere weerstand ervaren die resulteert in een voorwaartse beweging. En aangezien je dat een tijd kunt volhouden, kun je dus een zeer hoge versnelling ermee bereiken. Er zijn ook andere vaartuigen. En er zijn heel veel vaartuigen die een magnetische aandrijving hebben. Die ze gebruiken zolang magnetische velden van voldoende grootte in de buurt zijn. Maar die dan toch, wanneer ze eenmaal in de ruimte komen, een zekere versnelling nodig hebben. Omdat anders de reis alleen op lichtdruk onmetelijk lang zou duren.
Is het voor de aarde haalbaar?
Voorlopig niet. Voor de technologie zouden bepaalde delen ervan misschien haalbaar kunnen zijn in een paar honderd jaar. Maar vergeet u niet dat u, ik wil niemand belederen, maar dat u ten aanzien van dergelijke interstellaire ruimtevaart bedrijvende volkeren dus uiteindelijk nog in het hobbelpaardstadium verkeert.
In 1999 komt een Amerikaanse zonde aan bij de planeet Uranus, de maan Titan, met dampkring waarin stikstof, zoals bij ons, spant verwachtingen hoog, zal men er een vorm van leven aantreffen of niet. Tegelijkertijd gaan de Russen de Marsmaan Phobos, een in een parkeerbaan gebracht ruimteschip volgens hun theorie, eens grondig inspecteren. Ja. Zal dit onderzoek nog iets opleveren?
Het Russisch onderzoek zal waarschijnlijk wel wat opleveren, ja. Wanneer dat tenminste door een bemand vaartuig gebeurt, omdat er een zodanig dikke schil is dat het vraagwaardig is of men dus met zuiver mechanische middelen daar voldoende ver kan doordringen. Wat betreft het andere, ja, ik denk dat men ongeacht die stikstofatmosfeer wel een vorm van leven zal kunnen constateren, maar of men die van een afstand af kan constateren is vraagwaardig, omdat het hier over betrekkelijk kleine organismen met een betrekkelijk compacte bouw gaat.
Weet u een remedie om, als je heel erg beïnvloed wordt en naar aanleiding daarvan dag in dag uit dood op bent en het gevoel hebt, je kunt wel pillen blijven slikken? Weet u daar een remedie voor?
Ja, de eerste plaats, hou op met slikken. Beweeg u regelmatig in de frisse lucht, zover dat mogelijk is. Bij voorkeur enkele ogenblikken voordat u besluit uiteindelijk te gaan rusten. Voor de rest, gewen u om 3 à 4 keer per dag 5 minuten ontspanningsoefeningen te doen, waarbij u begint met een trage, maar zeer diepe ademhaling, waarbij u dus borst- en buikademhaling afwisselt, en daarna, overgaande op uw gewone ademhaling, een tijd lang volledig ontspannen blijft liggen. U zult tot uw verbazing ontdekken dat uw eigen veerkracht zeer ten stade komt en dat u van veel van dit gevoel van uitputting bevrijd bent. Hebt u eenmaal de energie, dan zult u zien dat u de rest zelf gemakkelijk kunt overwinnen.
Kunt u iets zeggen over de zin, CQ onzin, van ademhalingsoefeningen?
De zin van ademhalingsoefeningen is dat wanneer je de ademhaling juist reguleert, je in feite ook op de hartslag en dus ook op de bloeddruk een zekere invloed uitoefent, terwijl je gelijktijdig door een diepe ademhaling de zuurstoftoevoer vergroot. Dit mag je echter niet te lang doorzetten, want anders dan krijg je dus een soort zuurstofroes. Onzin is het dat je met ademhaling alle kwalen kunt genezen. Zin is het dat je je eigen veerkracht door juiste ademhaling aanmerkelijk kunt vergroten. Je kunt je eigen recuperatievermogen wel degelijk vergroten, maar je kunt er geen fouten mee opheffen. Je kunt bepaalde, zeg, psychische en geestelijke kwaliteiten en ook mentale functie door ademhaling wel degelijk beïnvloeden, mits de oefening niet te lang achtereen wordt doorgezet, maar wel regelmatig wordt herhaald. Is dat voldoende?
Een vraag over karma en reïncarnatie. Van bovenstaand uitgaande, is het eigenlijk rechtvaardig dat iemand nu, als geheel ander persoon, moet lijden voor iets wat in het vorig leven is gebeurd of veroorzaakt door iemand anders? Bijvoorbeeld een Pinochet, die in wezen nu zou moeten lijden, nu zijn straf zou moeten ondergaan en niet zijn reïncarnatie als bijvoorbeeld Marie-José. Dat kan ik niet lezen, maar in ieder geval gaan een antwoord op deze vraag.
Als u op school gaat en in de klas zijn er bepaalde vakken waar u niets aan doet, nu gaat het toch over en u wilt meedoen, dan zult u veel moeilijkheden moeten overwinnen om die vakken bij te spijkeren. Wanneer u in dit leven fouten hebt gemaakt, dus zeer eenzijdig hebt geleefd en andere aspecten van uw mens zijn en bestaan hebt verwaarloosd, zult u in een volgend leven geconfronteerd worden met die tekorten. Dat is dus helemaal geen beoordeling of veroordeling. Het wil ook niet zeggen, in dit leven heb ik jou geslagen, in het volgende leven sla je mij. Maar het wil eenvoudig zeggen, de ervaringen die je in dit leven opdoen, zijn mede bepalend A, voor de keuze van de volgende incarnatie, zover van een bewuste keuze sprake kan zijn, en B, voor de neigingen die bestaan, de mentale beelden, onbewuste beelden, die toch het handelen grotendeels mede bepalen en daardoor de relatie met de wereld vastleggen. Voldoende?
Ten aanzien van de Bijbel, is dit wezenlijk Gods woord of zegt u, Gods woord is in de Bijbel?
De Bijbel is geschreven door mensen. Er staan veel gedachten van mensen in. Is het woord Gods erin? Het geloof aan God en de uitdrukking van dat geloof zijn in de Bijbel inderdaad te vinden. Als een letterlijk woord Gods kun je het echter niet beschouwen. Voldoende?
Hoe werkt elevatie en telekinese?
Ja, elevatie, u stapt in een elevator. U bedoelt waarschijnlijk dus opstijgen. Wanneer je in een toestand van een bijzonder bewustzijn bent, veroorzaak je een veld rond jezelf dat van een andere orde is dan dat van de aarde. Hierdoor ben je tijdelijk niet meer zo volledig gebonden aan de zwaartekrachtverhoudingen die door aardmassa en rotatie plus veldversnellingen worden tot stand gebracht. Het resultaat is dat je zweeft en dat je dat soms op één plaats doet, maar dat je ook over afstanden kunt zweven. Het gaat hier dus om een innerlijke toestand waarbij een zodanige wereldvervreemding optreedt dat de uitstraling van het eigen wezen in zichzelf een afscherming gaat vormen tegen bepaalde normaal stoffelijke aspecten van de aarde. Je zou het kunnen vergelijken met twee gelijke polen van een magneet die elkaar afstoten. Uw eigen polarisatie is dan ten aanzien van de aarde in zwaartekrachtverhouding gelijk gericht geworden en daardoor ontstaat de opheffing of schijnbare opheffing van de zwaartekracht. Teleportatie kan zijn een verplaatsing op deze wijze. Ze kan ook zijn een eenvoudig ontbinden van een voorwerp in zijn bestanddelen. De tussenruimte worden dan van 100 tot 10.000 keer vergroot. Door deze ijdere toestand kan het voorwerp door materie heen worden verplaatst. Het is vatbaar geworden voor bepaalde energetische stuwingen die normalerwijs de materie niet beïnvloeden. En als zodanig is dus een verplaatsing ook door muren en dergelijke mogelijk geworden. Dan, wat is telekinese? Telekinese is het vermogen om zonder lichamelijke inspanning of aanraking, alleen middels concentratie en gedachtekracht, voorwerpen te bewegen, door de voorwerpen te bewegen. In de praktijk komt het recht erop neer dat een deel van uw eigen energie, plasma, ectoplasma, levensplasma, hoe je het noemen wilt, wordt uitgestulpt als een soort poden. En dat deze poden niet onderworpen zijnde aan de normale beperkingen van bijvoorbeeld spierbeweging en dergelijke, een kracht kan uitoefenen die het veelvoud kan zijn van het totaal van uw menselijk hef- en verplaatsingsvermogen. Voldoende?
Wat is er uitgekomen van de voorspelde bezoeken van ufonauten aan de aarde in maart jongstleden?
Zover ik weet is er alleen een tijdelijke landing geweest. Er zijn geen contacten opgenomen.
Bestaat er een God?
De God waarin de mensen geloven bestaat niet. Want God, zoals mensen die zien, is uiteindelijk een menselijk concept. Een menselijk concept kan nooit de totaliteit omvatten. De totaliteit bestaat echter wel degelijk. De totaliteit is onbeleefbaar, onomschrijfbaar, onwaarneembaar, maar desondanks zeer concreet aanwezig. Als we dit God willen noemen, bestaat er wel een God. Maar deze is niet volgens de omschrijvingen een God of volgens menselijke opvattingen een ingrijpende God. Hij is een aldoordringende kracht, welke in zichzelf mogelijk een bewustzijn bezit, waar wij echter geen oordeel over kunnen vellen, omdat we niet in staat zijn de werkingen of de werkwijze daarvan te begrijpen.
Zijn er buitenaardse wezens onder ons op aarde?
Hebt u nog niet genoeg lelijkerts bij uzelf?
Zijn Delphi en Epidauros in Griekenland geestelijk geladen en welke krachten?
Het zijn wat Delphi betreft niet bepaald geestelijk geladen plaatsen, maar het zijn wel plaatsen waar bepaalde occulte bekwaamheden ontwikkeld en gebruikt zijn, voornamelijk vormen van geïnduceerde halftrances. En daar kunnen wel enkele overblijfselen zijn. Wat Epidauros betreft is het iets anders. Hier bevinden zich inderdaad magische krachten die in de resten van de omgeving nog aanwezig zijn en als zodanig invloed kunnen uitoefenen op gevoelige personen die daar aanwezig zijn.
Hoe werken de werkelijke mesmeristen en hoe brachten ze mensen onder de mesmeristische trance?
In feite werkten ze heel vaak, het zijn met een draaiende lamp met kleurig licht eromheen dus, zodat optische vermoeidheid ontstond. Er werd ook wel gebruik gemaakt van een slinger, een horloge, van glimmende voorwerpen en dergelijke. Het is dus de gewone methode om door optische vermoeidheid een verhoging van de bewustzijnsdrempel te bereiken. En dit als gevolg van de concentratie op de optische waarneming. Dat is het hele geheim van het mesmerisme. Het geheim van het mesmerisme dat vergeten is, is de mogelijkheid om via suggestieve beïnvloedingen de eigen bewustzijnstoestand van de persoon die in mesmeristische trance verkeert zodanig te wijzigen dat waarnemingen kunnen worden gedaan en dat bepaalde prestaties kunnen worden geleverd die normaal stoffelijk niet denkbaar zijn, onder andere waarnemingen op grotere afstand en eventueel zelfs het veroorzaken van bepaalde krachtsverschijnselen in de omgeving. Voldoende?
Van welke factoren is de behandelingscapaciteit van een geestelijk genezer afhankelijk en hoe moet hij trainen dat te verbeteren?
Wanneer de geestelijke genezer werkt met zijn eigen energie, heeft hij een recuperatieperiode nodig na elke behandeling. Hij kan dus niet meerdere behandelingen goed achtereen uitvoeren. En dat betekent dat hij na elke behandeling een rustpauze nodig heeft van 15 tot 20 minuten, wanneer hij lichamelijk gezond en geladen met levenskracht is. Is hij dit laatste niet volledig, dan zal de recuperatieperiode uit kunnen lopen tot enkele uren. Wanneer hij werkt met geestelijke energieën en krachten, dan is een groot gedeelte van zijn mogelijkheden afhankelijk van zijn vermogen zich met deze krachten één te gevoelen. Hij onttrekt dan bijna onmiddellijk krachten aan de omgeving en neemt deze in zichzelf op om ze gelijktijdig als het ware gericht weer uit te stoten naar zijn patiënt. In een dergelijk geval zou men een aantal patiënten, ik denk aan 4 tot 5, achtereen kunnen behandelen. Daarna zou echter de concentratie niet kunnen worden gehandhaafd en is het dus noodzakelijk om enige tijd tot rust te komen. Ik denk 1 uur tot 1,5 uur. Is dit voldoende?
Er zijn geestelijke genezers die in staat zijn gedurende uren patiënt na patiënt van energie te voorzien. Hebben ze een blijvende energiebron via een intens contact met de sferen of werkt het anders?
Nou, ik geloof niet dat er veel van dergelijke geestelijke genezers bestaan. Ik kan me voorstellen dat een geestelijke genezer een zodanig overwicht heeft op zijn patiënten, dat hij in feite via een suggestieve benadering hun eigen opname van energie en hun bewustzijn van die energie aanmerkelijk vergroot. Ze zullen zich dan opgeladen voelen zonder het in feite te zijn. Maar wanneer je de prestatie als omschreven werkelijk wilt volbrengen, ben je op zijn minst een klein adept, een klein ingewijde, en ben je in staat om de krachten van de omgeving af te tappen. Je maakt dan onder meer gebruik van lucht-eindpotentialen die je omzet in vormen van levenskracht. En dan wordt dit, ja, noemt vaak rotkracht of zo, wordt deze kracht dus voortdurend geprojecteerd. Maar deze kracht kan weer niet gericht worden geprojecteerd, omdat het niet mogelijk is gelijktijdig de kracht voortdurend op te nemen en anderzijds de kwaliteit en gerichtheid daarvan in voldoende mate te bepalen. Voldoende?
Kan een geestelijk genezer een mesmeristische trance teweeg brengen en doet hij dat dan door strijken?
Geen antwoord op mogelijk. Het is mogelijk dat het strijken een ontspannende invloed heeft en dat ondertussen de man in kwestie dus met een zeker overwichteerde patiënt praat en tamelijk eentonig en dat daardoor een bewustzijnssluimering ontstaat waarbij de suggestibiliteit aanmerkelijk verhoogd wordt. Maar dat hangt zeer sterk af van degene die behandelt en het strijken is daarbij een hulpmiddel dat door andere hulpmiddelen zou kunnen worden vervangen, mits ze voor de patiënt even suggestief aanvaardbaar zijn.
Hebben Mycene en Olympus gebergte een geestelijke uitstraling die verruimend inwerkt?
Nee. Tot mijn spijt niet.
Als mensen in een groep gezamenlijk sterven, bijvoorbeeld bij de veerbootramp, herkennen ze elkaar dan direct?
Meestal niet, omdat je dan toch een periode doormaakt van beschouwing van je eigen leven. En na die beschouwing dus je niet meer vertoont zoals je op aarde was, maar eigenlijk in de vorm waarin je dat ik het beste beleefd hebt. Dus laat ik zeggen, opa van 97 wordt weer een stralende jonge meid van 35. Is ouderwets gekleed. Wanneer er contact is geweest en dat contact berust op een gemeenschappelijke belangstelling, is de herkenning mogelijk. Zonder dit is ze niet waarschijnlijk.
Hoe ziet u het boek Meesters van het Verre Oosten? Kun je daar praktisch iets mee doen en hoe?
Er staan zeer veel diepe gedachten in. Als u zich niet bezighoudt met de beschrijving van allerhand fenomenen, welke sterk gedramatiseerd en bovendien zeer overtrokken is, blijven een aantal leerstellingen over, voor een deel ontleend aan de Vedanta en aan bepaalde filosofen. U kunt er zelfs een deel van de stelling van Anekananda aantreffen. Dan zijn deze de moeite van het overwegen waard en kunnen u helpen om uw eigen innerlijke huishouding als het ware wat beter te reguleren.
Is het verstandig voor iemand die daaraan toe is puur in de geest te gaan werken, bij wijze van spreken in de Himalaya?
Ja, er is ook weer geen antwoord op mogelijk. U stelt wanneer iemand er rijp voor is. Ik geloof niet dat mensen daar rijp voor zijn. Maar er kan een periode ontstaan waarbij je een zodanig groot geestelijk werkbereik hebt dat perioden van je terugtrekken noodzakelijk zijn. Dan zijn er prettiger klimaten denkbaar dan in de Karakorums, dus bij de Himalaya en de buurt. En als u dan toch bezig gaat, gaat u dan niet bergklimmen of zo. Maar zorgt u dat u gewoon in rust en eenzaamheid kunt mediteren, terwijl een minimale voeding verzorgd wordt en verder een zo groot mogelijke reinheid van de omgeving in aanmerking wordt genomen. Dan is het denkbaar dat dat nuttig is. Maar alleen geestelijk werken, nee. Dan vraagt u dus heel eenvoudig, kan iemand die Adeptus Major is geworden zich op aarde geheel tot geestelijk werken bepalen? Het antwoord is ja. Maar voor je dat bent, moet je eerst Adeptus Minor zijn. Dus een klein ingewijde. De kleine ingewijde echter kan alleen werken met zijn geestelijke krachten vanuit een stoffelijke omgeving en relatie daarmee, terwijl hij daarnaast periode van rust nodig heeft om de krachten in zich op te nemen, waardoor dit werken hernieuwd mogelijk wordt.
Is het gevaarlijk om op eigen houtje uit te gaan treden en hoe voel je dat je daar aan toe bent?
Wanneer een kind een zekere mate van spierbeheersing begint te krijgen, dan begint het te kruipen. En wanneer het een tijd gekropen heeft, dan probeert het rechtop te staan. Wanneer het dan geen hulp krijgt, zal het heel vaak vallen, maar het zal ook uiteindelijk leren lopen. Wanneer u begint met zeer levendige dromen, symbooldromen en dergelijke, die u goed onthoudt, een enkele uittredingsbeleving die u ook onthoudt, dan zult u vanzelf ontdekken dat u die uittredingen ook zelf kunt sturen. Dan zult u daarbij een aantal mislukkingen ervaren, maar elke keer wanneer een gevaar dreigt, denkt u dit bestaat niet echt, ik ben terug in mijn lichaam. Werkt in 99 van de 100 gevallen. In het ene overblijvende geval denkt u aan licht, wit licht, aan iets wat voor u heilig is, een symbool of zo, en u zult zien dat het gevaar dan eveneens overwonnen wordt en u kort daarna toch weer lichamelijk ontwaakt. Dus gevaren zijn eraan verbonden, maar deze zijn niet buitenmate groot wanneer u een natuurlijke ontwikkelingsweg volgt. Wanneer u echter probeert de uittreding te forceren, dan zult u over het algemeen komen tot een uittreding waarbij het astraal wordt meegenomen. U bent dan kwetsbaar voor alle krachten die op astraal gebied aanwezig zijn en daartoe gebrachte letsels kunnen als pseudotraumata aan het lichaam weerspiegeld worden en eventueel het functioneren daarvan ernstig belemmeren of zelfs de functiemogelijkheid beëindigen. Is dit voldoende?
Hoe kun je in deze wereld je hulp aanbieden? Ik denk specifiek aan geestelijke hulp en in welke richting?
Geestelijke hulp bied je niet aan, die geef je. Wanneer je ontdekt dat iemand een probleem heeft, dan moet je niet proberen om die ander dat probleem te laten uitspreken. Probeer je eigen rust, je eigen vrede, je eigen kracht zo sterk mogelijk uit te stralen naar die persoon. Heel vaak ontstaat daardoor een soort vertrouwelijkheid en zal de persoon ook uitspreken wat het probleem is en zult u daardoor in staat zijn ze iemand verder te helpen. Ditzelfde geldt overigens ook wanneer u geesten zou willen helpen. Geesten die bijvoorbeeld uitgebonden zijn. Wanneer u daar de vrede en de rust uitstraalt, bereikt u veel meer dan wanneer u probeert een betoog tegen ze te houden, omdat ze daarop wel kunnen reageren zonder in feite hun status te veranderen. De energie echter die ze opnemen verandert hun status zonder meer. Voldoende?
Is onsterfelijkheid in de stof mogelijk? En zo ja, wil dat dan zeggen dat je mogelijkheden onbegrensd zijn en jezelf ten alle tijde op kunt heffen en weer in de stof terug kunt brengen?
Dat zou inhouden dat je de stof verlaten hebt en dat je dus niet feitelijk onsterfelijk bent in de stof. Maar laten we het zo zeggen. Het is denkbaar dat de levensperiode van een mens tot meer dan 1000 jaar wordt gerekt, indien men in staat is a. de vervuiling van het organisme volledig op te heffen en b. de eigen groei en delingskracht van de cellen voortdurend in stand te houden. Langer dan dat zult u waarschijnlijk niet kunnen bestaan, En er komen perioden dat u een zodanige hersenbelasting hebt gekregen dat u niet meer in staat bent tot reëel denken. Het resultaat is een tweestrijdigheid die toch een aantasting van het lichaam ten gevolge heeft. Is dat voldoende?
Hoe dienen mensen allerlei boodschappen van gene zijde te interpreteren? Zijn ze wel van gene zijde?
Aangezien u dat nooit zeker weet, toetst u ze aan uw gezond verstand. Wanneer het waarschijnlijk is of mogelijk, probeert u het. Wanneer het onwaarschijnlijk is, probeert u het niet. Is het een technische raad die u krijgt, controleer bij een technicus in hoeverre het denkbaar is. Anders dan gaat het u zoals degene die medisch advies kreeg van een dokter uit de geest en die in plaats van 4 milligram arsen 40 gram arsen in een medicijn verwerkte. Toen hij bij ons aankwam, heeft hij zich zeer beklaagd.
Hoe kunnen de aanwezigen overtuigd zijn dat u een entiteit van gene zijde bent en dat u spreekt namens de orde?
Het enige wat overtuigend zou kunnen werken is de veelheid van de beschikbare kennis. Ik neem echter aan dat dat voor de meesten niet overtuigend is. Zij het dat ze het niet kunnen controleren. Zij het dat ze daar andere verklaringen voor kunnen bedenken. Aangezien wij werken door een mens en daarbij gelimiteerd zijn tot de mogelijkheden die voor mensen bestaan, is het duidelijk dat het overtuigend bewijs niet zonder meer leverbaar is. Wanneer een overtuigend bewijs geleverd wordt, is het een persoonlijke reactie en heeft ze mede emotionele achtergronden en zal ze door anderen toch niet als overtuigend beschouwd worden. Vandaar dat we u willen herinneren aan onze inleiding. Denk zelf, wij zijn niet alwetend, wij zijn niet onfeilbaar. U moet de conclusies trekken, maar als u ze trekt, probeer er dan ook iets mee te doen. Voldoende?
Zijn vele helderziende waarnemingen ten onrechte gebaseerd op het waarnemen van entiteiten van gene zijde?
Een helderziende waarneming van een entiteit is de waarneming van een beeld van een bepaalde persoonlijkheid, op paranormale wijze. Of dit door gedachten is opgewekt, of het door de omgeving wordt uitgestraald, dan wel een directe manifestatie is van een geest die nog dicht bij de aarde is, of een gedachtenbeeld wat wordt uitgestraald door iemand die verder van de aarde verwijderd is, is niet zonder meer te constateren. Je zou het kunnen zeggen dat van alle helderziende waarnemingen ongeveer 80% mede of geheel berust op gedachtenuitstralingen van mensen. Van de 20% die overblijft, behoort ongeveer 10% tot directe inductie door hogere geesten. Andere zijn eerder te wijten aan astrale invloeden of aardgebonden entiteiten.
Wat zijn de spelregels van het leven voor respectievelijk het mens zijn, het dier zijn en het plantenbestaan? Te denken valt aan de aspecten egoïsme en lijden.
Het is heel eenvoudig. De plant leeft en zijn groeiproces is zijn levenservaring. De ervaring van de buitenwereld is alleen aanvaardbaar of niet aanvaardbaar in je toewenden of in je proberen terug te trekken. Wat het dier betreft, de spelregel is: ik ben mezelf, ik moet mijzelf handhaven, ik moet mezelf verdedigen, maar wat onontkoombaar is, moet ik accepteren. Het is beter echt mijzelf te vernietigen dan ten onder te gaan aan een angst of een kwelling mij door anderen aangedaan. En voor het mens zijn is de spelregel: besef de gelijkheid die bestaat tussen jou en elke medemens. Probeer te voelen hoe de verbondenheid van mens tot mens bestaat. En waar dit niet mogelijk is, trek u terug opdat anderen niet in hun eigen ontwikkeling worden belemmerd. De taak van de mens is te begrijpen, te constateren, te verwerken en te zijn. Voldoen?
Dieren die een leidinggevende rol vervullen, bij paarden soms zichtbaar, kunnen een volgende ronde eventueel als mens incarneren. Geldt voor de menselijke evolutie ook dat leiders daarna makkelijker verlichting kunnen bereiken, of is leidinggeven een eigenschap naast anderen?
Leidinggeven zoals dat op aarde geschiet, is helaas vaak een uiting van een zodanig egocentrisme, dat daardoor een zeer verwrongen wereldbeeld ontstaat, dat je ongeschikt maakt voor het bekleden van hogere plaatsen. Je zou dus kunnen zeggen dat de doorsnee van de leidinggevende op aarde daar in de geest onder lijden, mijn lange.
Hoe lang hing Jezus aan het kruis? Wat betekende zijn uitspraak? Waarom hebt gij mij verheerlijkt? Was de pijn voorbij? Kreeg hij een verlichtingservaring zoals op Tabor? En waren de laatste momenten of minuten in vrede en aanvaarding?
Ja, dus om dat kort te beantwoorden is ook weer ontzettend moeilijk. Heel simpel gezegd. Jezus had het lijden aanvaard. Hij had zich al losgezegd van zichzelf. Onder meer in zijn reactie op de mensen aan de voet van het kruis. Zijn reactie op Damos. Aan al die anderen, of Dismas zegt u geloof ik. Hè? Het resultaat daarvan was dat hij dus open stond voor de kracht van de Vader. En besefte hoezeer hij al op dat ogenblik als een deel van de lichtende wereld zich manifesteerde in de lijdende menselijke vorm aan het kruis. Vandaar zijn uitroep, hoezeer hebt ge mij verheerlijkt. Verder, het aantal uren dat hij aan het kruis heeft gehangen was voor die tijd kort, namelijk ongeveer 3,5 uur. Dit in verband met het afnemen van het lichaam voor het aanbreken van de Sabbat. Voldoende?
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar ik dacht dat het 10 uur was en dan moeten we eigenlijk stoppen.
Ik zal nog 2 vragen beantwoorden. 2 vragen. Daarna sluiten we af.
Wat is het begrip karma?
Hebben we eigenlijk al beantwoord. Karma is een begrip dat aanduidt dat al datgene wat je in dit leven bent en doet, bepaalt wat je zult kunnen zijn in een volgend leven. Dit echter op grond van de opgedane ervaring en niet in een soort retaliatie of retributie systeem van voor wat hoort wat. Voldoende?
Hoe komt een mens tot innerlijke rust als hij veel pijn heeft te dragen en hoe moet je met je pijn omgaan?
Denk zo weinig mogelijk aan je pijn. In het begin moeilijk, maar je zult ontdekken dat je ze steeds meer als het ware naast je neer kunt zetten. De pijn is nu eenmaal deel van je wezen, maar je houdt je er niet mee bezig. Richt je aandacht op dingen die vreugdig, interessant, belangwekkend zijn. Probeer je ze nu en dan terug te trekken in jezelf en als het ware het gehele bewustzijn van je lichaam te verliezen. Hierdoor kun je in vele gevallen komen tot een absolute pijnbeheersing. In andere gevallen zal de pijn in ieder geval incidenteel ver terugvallen, terwijl gelijktijdig de mogelijkheden, zowel van eigen lichaam als geest, toenemen en minder pijn gedomineerd zullen zijn. Ik hoop dat dit voldoende is. En dat was het. Ja, vrienden, dan gaan we sluiten. En u weet, dat doen we altijd met een korte improvisatie. Als u 3 woorden hebt, zal ik proberen aan deze kapstok nog een gedachte op te hangen.
Koninginnedag, lente.
Nou, Koninginnedag in de lente en dan nog kermis. Dat is een gekkenhuis met nationalistische achtergronden. Maar waarom zouden we het niet zo zeggen? Een kermis is het leven. Voortdurend klatergoud dat rond de krotten opgebouwd wervel draait en alles vraagt, uiteindelijk geen leven draagt, maar slechts het leven slijt. Maar in de mens leeft eeuwigheid. En als de duisternis in het ik voorkomt, dan dromt reeds diep in het ik de kracht en wordt als bottend voortgebracht een nieuw besef van het nieuwe licht. Een lente waarin men ontplooit zich tot een hemelricht. Dan zegt men, dit is waar mijn dag, mijn ogenblik van leven. Dit ogenblik is
het bestaan en lang niet meer het streven, het willen zijn, het zijn geweest. Ik ben, ontplooi mijzelf onbevreesd en kijk dan terug met lichte lach naar al die dwazen met hun kermis op de Koninginnedag. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Zo, een mooie tijd.
De volgende bijeenkomst is 27 mei. Weer hier in deze zaal. Wel thuis.
Ik ben niet verder gezegd.
Ja, hoor. Ja, dat is gedaan.